Welkom bij de 39e aflevering van het derde seizoen van Beurstalk. Als je Beurstalk de beste podcast voor beleggers vindt, sluit je dan aan bij Beurstalk Premium. Een abonnement kan per jaar of per maand en geeft je toegang tot de podcast, specials en columns geschreven door experts. Je krijgt meer verdieping, meer achtergrondinformatie. Een abonnement geeft je ook toegang tot de Tips Tracker. Met de tracker kun je zien wat de performance is van de tips die zijn gegeven in de vrijdagse podcast. En met je abonnement steun je de podcast financieel en levert extra rendement op in de vorm van verdiepende content, waardoor je nog betere beleggingsbeslissingen maakt. En je maakt het voor mij mogelijk om de beste podcast voor beleggers te blijven maken. Kortom, alle reden om lid te worden van Beurstalk Premium. We gaan door met de podcast. Van Eck ETF's is een partner van Beurstalk en aan het eind van de podcast praat ik met Martijn Rozemuller, CEO van Eck Europe. En we behandelen dan jullie vragen over ETS. Uiteraard bespreek ik ook deze week weer het economisch nieuws, de ontwikkelingen op de beurs en de financiële markten met mijn gasten. En aan het eind van de podcast krijg je dus die vertrouwde beleggingstip. Wil je goed op de hoogte blijven van de podcast, meld je dan aan voor de nieuwsbrief op beurstalk.com. Mijn gasten in deze 39e aflevering van seizoen 3 zijn Etienne Platte van het Antaurus Europe Fund en Han Dieperink van Aureus Vermogensbeheer. Welkom. We trappen altijd af met het sentiment. Als ik kijk naar mijn scherm op dit moment staat de AEX vergeleken met een week geleden 0,3% hoger. Etienne, wat verwacht jij voor sentiment komende weken, maanden?
Nou, komende maanden denk ik dat er nog wel wat vuurwerk te verwachten zit. Zeker met wat er speelt in Amerika, onder andere over het debt ceiling, het plafond. De centen zijn op daar. Er zijn nu net een paar banken omgevallen daar. Dus ik denk dat er nog wel wat vuurwerk zit aan te komen. Dus ik denk dat het een wat meer volatielere markt wordt dan wat we de afgelopen maanden hebben gezien.
Wat denk jij, Han?
Ja, het is een krachtenspel tussen het ene scenario van zeg maar stagflatie en het andere scenario van een zachte landing. En de afgelopen tijd lijkt de zachte landing iets meer te winnen. Maar ja, dat scenario van een stagflatie blijft altijd steeds op de achtergrond spelen natuurlijk.
Etienne, jij wees mij onlangs op de uitspraken van Stan Druckenmiller. Dat is een hedge fund manager. Dat deed hij enige tijd geleden in de Financial Times. En hij zei dat het huidige economische klimaat voor de economie en de financiële markten het meest onzekere is in de afgelopen 45 jaar van zijn carrière. Ja, en wees jij mij erop omdat jij dat ook vindt?
Nee, nou, ik vind hem altijd wel heel aardig qua uitspraken. Hij heeft natuurlijk meer dan 10 jaar de portefeuilles voor onder andere Soros heeft hij gerund. Niet onverdienstelijk. De man is volgens mij zelf ook multimiljardair. Dus het is best wel een stevige kerel om ook naar te luisteren. En hij heeft altijd wel vrij duidelijk en bouwde uitspraken. En wat hij inderdaad zegt, en dat maakt het wel makkelijk. Hij geeft eigenlijk nu gewoon aan van ja, weet je, er gaat vuurwerk komen en dat gaat niet heel erg lang duren. En dat vind ik altijd wel leuk, want de meeste economen zoals ik zelf, of in ieder geval, die zeggen ja, het kan wel eens wat tegenvallen. Nee, hij zegt gewoon, de komende 3 maanden gaat er echt wel wat gebeuren. En betekent ook dat je de komende jaren hele mooie kansen kunt gaan zien. Nou, hij zit voor zijn portefeuilles, zit hij neutraal, hij zit wat short in de dollar. Maar wat ik wel leuk vind, is dat je dit soort mannen elk jaar wel weer wat vertellen. En nu is hij wel heel stellig, inderdaad.
Ja. Onderschrijf jij de visie van Stan Druckenmiller?
Niet in alle opzichten, maar van een aantal dingen. Hij zegt volgens mij dat er 11 jaar gratis geld geweest is. En dat er een aantal excessen zijn geweest die nog niet volledig zijn weggewerkt. Dat onderschrijf ik ook wel. Ja. En kijk, zeg maar dat Bitcoin een bubbel is. Ja, dat zeggen wel meer mensen. Maar ik weet niet of het in de komende 3 maanden dat anders gaat worden. Nee. En hij is bullish op koper. Ja, dat kan ik ook wel onderschrijven. Ja. En voor de rest, ja, ik zie wel dat er meer scenario's zijn dan voorheen. Vroeger had je alleen geen inflatie, was geen probleem. Al 40 jaar lang is het geen probleem. En dan zit je tussen, het gaat goed met de economie of het gaat niet goed met de economie. Je hebt een recessie of ik heb gewoon een groeifase. En nu heb je dus naast die groeifase ook nog het risico van, ja, je kan ook een inflatiegroei krijgen. Dat is op zich geen probleem. Dan kun je allerlei beleggingen kopen. Maar je hebt ook dat je een recessie krijgt met nog inflatie erbij. Dus er zijn eigenlijk meerdere scenario's tegelijk waar je tussen moet schakelen. En dat zie je ook nog dat het per regio ook nog een keer verschillend is. Terwijl het ene scenario kan voor de VS gelden, maar voor Europa of voor Japan kunnen hele andere scenario's gelden. Dus het is veel lastiger om te beoordelen waar zitten we nu in de cyclus.
En dat is natuurlijk wel het leuke, hè, ten opzichte van de afgelopen 10 jaar, waarin het inderdaad heel makkelijk was met dat gratis geld. Het kon allemaal maar één kant op. Ja, en nu gaan allerlei sectoren gaan hele andere dingen laten zien. Dus het wordt een leuke tijd, denk ik.
Nou, je hebt een bankencrisis, je hebt een schuldenplafondcrisis. Ja. En als er een crisis is, ja, dan is er ook geld te verdienen natuurlijk. Dan gebeurt er wat.
Ja. Ja, is dat ook de reden, Etienne, dat die aandelenmarkt toch eigenlijk relatief goed blijft liggen? Als je kijkt naar alle onzekerheden die er zijn, hoge inflatie. Ik zei al, de AEX die, ja, die zit al een tijdje zo rond de 750 punten. Ja. De aandelen gaan nog niet heel hard achteraan.
Nee, maar in de cijfers, zeker de eerste kwartaalcijfers, en ja, dan zaten wij ook wat voorzichtiger. Die zijn eigenlijk voor meer dan 70% zijn die boven consensus binnengekomen. In ieder geval in de prik binnengekomen. Dus ja, dat is dan op dat moment niet echt de reden om ervoor te zorgen dat nu de huidige aandelen of op de huidige koersen die aandelen naar beneden moeten. Maar ja, misschien is het wat. Verschuift het wat. Maar ik ben zelf bang dat na de zomer de wereld er echt heel anders uit gaat zien. Ja. De spaargelden die we echt, nou in Nederland geloof ik iets van 400 miljard hadden. Nou, dat groeit niet meer. Groeit niet meer.
Is het ook geen goed teken, Han, hè, dat als die bedrijven toch op zich redelijk goede cijfers laten zien, boven consensus, daalt misschien wat, dat dat in feite ook een signaal is dat het met de economie misschien helemaal niet zo slecht gaat?
Het gaat ook goed met de economie. Iedereen vreest een recessie. Eind vorig jaar was het 85% van de economen in de VS die vreesden dat er een recessie zou komen. Dit jaar. Ja, nu is het percentage fors gedaald. Dat loopt wel iets op met de bankencrisis. Want dat is natuurlijk ook negatief voor de economische groei. Maar ik denk dat de recessie eigenlijk dit jaar niet zo waarschijnlijk is. Dat komt omdat de onderliggende kracht van de economie, de consument, zeg maar 70-80% van de economie, eigenlijk prima draait. De final demand, de eindvraag, het eerste kwartaal was 3,7%. Er is een voorraadeffect in. En het zal in de tweede en derde kwartaal wat minder zijn. Maar om echt naar de economie in een recessie te drukken, dan moet je de rente wat verder verhogen. De rente is wel in korte tijd snel verhoogd, maar eigenlijk nog niet hoog genoeg ten opzichte van om echt een recessie te veroorzaken. Dan moet je duidelijk nog wat hoger zitten. Ik denk op zich wel dat de Fed nu zou moeten pauzeren, of nu ook pauzeert terecht, en dat er ook, zeg maar, met de bankencrisis en de schuldenplafondcrisis, dat er ook niet meer zijn. Maar ik zou echt bijvoorbeeld aan het einde van het jaar verwachten dat er nu die pauze tot het einde van het jaar duurt. Terwijl de markt al eigenlijk al zit van in juli een kwartje eraf en voor het hele jaar bijna 1% in de rente eraf. Er is al bijna een zekerheid volgens de markt. Ja.
Maar dat geldt voor Amerika en niet voor Europa.
Dat geldt voor Amerika. Europa krijgen we nog in ieder geval 2 kwartjes bij. 3,75 misschien iets meer. Je ziet dat de inflatie hier iets hardnekkiger is dan in de VS. Met name de looninflatie. Dus dat je toch ziet dat het wat sterker doorspeelt. Maar ja, in Europa de rente verhogen, dat heeft niet zoveel nut. Want de reden dat hier natuurlijk de inflatie hoog is, heeft alles te maken met de energieprijzen. Ik kan de rente wel verhogen, maar dat verandert de energieprijzen weinig van. Dus,
Maar die energieprijzen zijn natuurlijk de afgelopen 4 kwartalen alweer fors naar beneden gekomen.
Ja, maar in Europa is het met iets met vertraging. Dus je ziet daar de piek in energie vorig jaar. Dus als je dan vergelijkt jaar op jaar in augustus, hè, toen was er een minister die ervoor zorgde dat dan voor gas dat je dan een tientje per kuub betaalde. In de
we noemen geen namen.
We noemen geen namen, maar dat was toch hoogst onverstandig. Tenminste, ja, helaas de consument mag er voor opdraaien, maar... Ja. Dan zie je dus in de vergelijking met een jaar later dat ja, we betalen nu niet meer een tientje. Nu is het gewoon 35 cent in de groothandel voor een kuub gas. Ja, dat is natuurlijk, dat krijgen we gewoon deflatie te zien waarschijnlijk in augustus even. Maar.
Ja, maar jij zei net van ja, maar na de zomer ziet het er allemaal heel anders uit. In welk opzicht kun je dat iets concreter maken? Wat gaan we dan zien?
Nou, de afgelopen kwartalen hebben de consumenten, wat Han al aangeeft, 70-80% maken die van de industrie uit. Die hebben nog hun spaargelden kunnen aanwenden die ze in corona niet hebben kunnen besteden. En dat is na de zomer is dat voorbij. Hmm. En in Amerika zie je dat al. Hè? Die creditcardschulden die lopen al op. En dat effect, denken wij, zal ook in Europa gaan plaatsvinden. Maar het verbazingwekkende is wel dat die eerste kwartaalcijfers nog steeds prima zijn. En we hebben dan termen in de krant als graaiinflatie en dat soort zaken. Nou ja, weet je, ja, elk gezond bedrijf probeert natuurlijk wel probeert zijn geld te verdienen. Aan de andere kant, hè, ze schieten zich eigenlijk zelf ook mee in de voeten. Want als je kijkt naar een Ahold of dat soort bedrijven die recordwinsten hebben behaald. Ja, dan is het logisch dat jouw medewerkers ook gaan zeggen... Het is hartstikke mooi dat ik nu dat mijn kosten 15-20% zijn gestegen in 1,5 jaar tijd. Maar wat ga ik daar nu van zien? Dus ze hebben eigenlijk geen poot om op te staan tegen de bonden. Want die winsten waren gewoon fantastisch. Ja. In België heb je Colruyt. Nou, die heeft dat niet helemaal doorgegeven. De Belgische supermarktketen. Ja, en daar lukt dat iets makkelijker om dat onder controle te houden. En het leuke is natuurlijk ook zeker met Klaas Knot. Die eigenlijk tot ruim een jaar geleden altijd aangaf... ja jongens, er mag best wel, de salarissen mogen best wel wat omhoog. Ja.
Staat er
nou, volgens
rem,
mij de afgelopen weken staat hij alweer te roepen... Nou, 6-7% is ook meer dan genoeg. Ja, dus die beste man praat natuurlijk ook alleen maar voor eigen parochie. Ja. Want dat gaat hem nu te hard.
Maar ja, dat is natuurlijk, die preet geloof denk ik in de maakbare samenleving. Maar zo werkt het natuurlijk niet in de markt. Niet. Op het moment dat je een prikkel hebt, dan gaat hij ook lopen. Dus...
Als je nou kijkt naar het rentebeleid van de ECB en de Fed, die hebben allebei verhoogd. Nou, is er een doorlopende discussie tussen economen en analisten. Is de markt nou te positief over een eventuele rentepauze of eventuele verlaging? Of gaat dat wel komen volgens de verwachting van de markt?
Nou, dat ligt al wat je het zwaarst vindt wegen. Als je alleen kijkt naar de inflatieontwikkeling, dan zou je zeggen, nou, ik moet een pauze komen. We gaan even kijken hoe het effect is. Het duurt 12 tot 18 maanden voordat de renteverhogingen een volledig effect hebben in de economie. Dus als je dan kijkt naar het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden, dan zit je misschien op 3% of zoiets. Dus laten we even kijken wat het effect is. We zien in ieder geval nu al dat er een probleempje was met de Britse pensioenfondsen. Vorig jaar hebben we een bankencrisis die het ook mede door die rente veroorzaakt is. Dus er zijn wat neveneffecten die misschien al verder zorgen voor economische groei. Ik was even bang in april dat zelfs de bankencrisis ook door de Fed werden gezien als een monetair instrument. Hè? Dus dat je zegt, nou, het is ongeveer 1 tot 2 kwartjes aan renteverhoging wat zo'n bankencrisis veroorzaakt. Nou, pas maar op bij je voor wat je wenst. En als je kijkt naar meer naar die bankencrisis, want ja, die wordt mede veroorzaakt door die hoge korte rente. Ja, en die is nog steeds hoog. Dus dat betekent dus dat het probleem of de oorzaak van die bankencrisis niet weggenomen is. Ja, en daar kunnen nog meer omvallen. In maart is, of in april is er een rapport verschenen van de Universiteit van Stanford. En er zijn dan 4800 banken, 4822 banken of zoiets in de VS. En daar is berekend dat 2300, als je dan de verliezen op de staatsobligaties op de balans hebben mee zou nemen, dan had je een negatief eigen vermogen. Nou, dat is natuurlijk, dan kunnen we zeggen, ja, het is een uniek geval wat ze steeds zeggen, de toezichthouders. Ja, zelfs Powell zei dat het systeem nog erg robuust en flexibel was. Nou, ik wil geen robuust en flexibel systeem meer als je 2200 banken kan aanwijzen met een negatief eigen vermogen. Kijk, en een bank heeft natuurlijk altijd een slechte balans, maar het draait wel op vertrouwen. En nu zie je een beetje dat, het is een soort veenbrand, hè. Dan gaan er een paar banken om en dan kijkt de markt, nou, wie zou de volgende kandidaat kunnen zijn? En dan drukt de koers opeens met 20% onderuit, dan halen mensen hun depositors weg en dan gaat er weer een bank. Ja, en dan, dat wordt natuurlijk een spelletje wat kan voortwoekeren en op een gegeven moment raakt het vertrouwen ook meerdere banken en dan is de Fed gedwongen om in te grijpen. En dan zegt de markt, ja, maar je krijgt nog een procent rentevlaag. Nou, geloof me, als die bankencrisis er komt, dan gaat de rente wel 3% omlaag dit jaar. Ja. Dus wel, dat is natuurlijk gewoon een systeemprobleem. En dat is ook groter in omvang dat je met de grote financiële crisis had. Toen ging het om hypotheekobligaties, ook een hele grote markt. Maar de markt van Amerikaanse treasuries, die is nu 31,4 biljoen groot, hè? Dus als het plafond is. En die is in 3 jaar tijd is die vertienvoudigd van 10 biljoen naar 31 biljoen. Ja, dat. Alleen al de verliezen vorig jaar door de gestegen rente zijn 4 biljoen. Waarvan meer dan 2 biljoen, meer dan 2000 miljard bij de banken. Dat is ongeveer gelijk aan het eigen vermogen van die banken. Dus we hebben het over grootheden. Dan kun je niet zeggen, ja, er is niks aan de hand of een uniek geval. Nee, er is wel degelijk wat aan de hand. Alleen het voelt alsof het allemaal nog oké is. Dus ja.
Het is eigenlijk wel verbazingwekkend. Want ik zou zelf denken, als nou de centrale bank in Amerika, de Fed, die deposito's gewoon garandeert, dan heb je in ieder geval ook niet die bankrun tot een hoger bedrag.
Ja, dat mag niet. Dus dat kan niet impliciet. Hè. Dus dat is impliciet garanderen ze het wel. Of dat zegt Yellen ook, maar dat is natuurlijk de minister van Financiën. Maar je moet dan echt, je mag het niet allemaal garanderen. Dus, en dan eigenlijk is het natuurlijk ook het risico van, we hebben het over het moral hazard probleem. Ja, dat is ook hier. Dan zag je meteen weer dat alle banken, als er maar iets gepiept wordt, ja, dan staat de overheid weer paraat om. En dat is misschien ook de rust die er nu voor die nu komt. Maar je moet natuurlijk gewoon een paar banken die natuurlijk te veel risico hebben genomen, jongen laten vallen. Want anders heeft het helemaal geen nut meer, dit systeem natuurlijk. Daar kun je net zo goed mee stoppen.
Dan kan een veenbrand misschien wel uitslaande branden worden.
Ja, ja. En ik denk dat het dan wel kan gaan gebeuren. Heeft nu de PacWest dat wat problemen heeft. Dus,
ja, dat is dan.
En meteen, er zijn er nog veel meer natuurlijk.
Er zijn er meer. En ik bedoel, als er 2200 zijn, dus die mogen potentieel negatief eigen vermogen hebben. Maar wat je ook ziet met dat schuldenplafond, dat zal ongetwijfeld wel weer opgelost worden. Maar dat de overheid de afgelopen 1,5 jaar ook zeg maar een paar kasreserves heeft ingeteerd. En nu echt tegen de, zeg maar tegen, het is bijna op het geld.
Ja.
En ja, dat als het schuldenplafond erdoor komt, ja, dan kunnen die kasreserves weer aangezuiverd worden. Maar als je dan kijkt hoe groot die kasreserves zijn, dat is al bijna 1 biljoen. Dat betekent dus dat de Amerikaanse overheid, als het schuldenplafond verhoogd wordt, voor 1 biljoen aan obligaties gaat uitgeven. Waarschijnlijk kortlopend. Maar dat heet, het is hetzelfde wat we dan noemen kwantitatieve verkrapping. Daarmee haal je liquiditeit uit de markt.
Ja.
En die markt is al niet zo liquide, want de Fed die heeft natuurlijk de remmen flink op staan. Dus we hebben al negatieve geldgroei. En dan komt de overheid nog een keer dat hij 1 biljoen bij had. Ja, dat is niet fijn als je een bankencrisis hebt, dat je de liquiditeit nog een keer verkrapt. Dus
nee.
Het is en juist als je denkt, nou ja, dat gaat gebeuren, er komt een systeemcrisis, ja, dan weet je ook dat de redding nabij is. Dus dat dan de rente fors omlaag gaat.
Ja. Nou, in Engeland lijkt de zon te schijnen, Etienne, want de Bank of England die verhoogt weliswaar de rente met 1/4. Maar de inflatie is daar boven de 10% nog. Die is al hoger dan in de eurozone. Maar er komt geen recessie, zegt hij.
Ja,
de centrale bankier.
Ja, maar
is dat nog geloofwaardig?
Nee, maar kijk, wij hebben toch een mooie dame, die mevrouw Lagarde, die ook toch tot 3/4 jaar geleden zei van nee, dat is allemaal niks aan de hand en we hoeven helemaal niet te verhogen. En uiteindelijk Het is altijd pap en nat houden en het is voorzichtig zijn, denk
het
ik.
Het managen van de verwachtingen.
Ja, ja. Ja, ja,
nou, het is wel opmerken dat centrale banken nu meer fouten maken dan in het verleden. En ze hebben ook weinig...
ja. Eens, okay. Jen? Ja, nou ja, ik hoor Han graag aan nu, want ik weet waar hij naartoe gaat, denk ik.
Nou ja, kijk, als je naar de Fed kijkt, begon eerst natuurlijk dus dat er inflatie geen probleem was, dat het een tijdelijk probleem was. En juist omdat het niet een tijdelijk probleem was. Eigenlijk daarvoor al hadden ze het aangepast, maar we hadden een doelstelling lange termijn van de 2%. En op een gegeven moment werd het 2%, werd dat een gemiddelde. Dus dan zeiden ze, ja, de inflatie is een lange tijd ondergebleven. Je mag ook wel een lange tijd boven blijven. Ja. Nou, als je dat punt prikt en je kijkt wat de inflatie toen gedaan heeft, nou, dat is als een spier uit. En omdat ze zeiden van ja, dat is een tijdelijke inflatie. Ja. En ze zeiden ook toen dat, ja, we gaan toch de inflatie aanpakken. We weten ook niet precies. En nu kijken ze dus naar die, dan pakken ze heel à la Volkeriaans, pakken ze die inflatie aan. Maar dan zeggen ze, we gaan niet vooruit kijken. We gaan helemaal achteruit kijken. Dus we gaan naar twee cijfers kijken. Dus de gerealiseerde inflatie en de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Dat zijn dus backward looking. Dus dat kijk je niks wat er voorwoord is. En dat betekent dus dat alles wat in de toekomst doet een verrassing is. Dat opeens de andere kant op kan schieten. En dat je dus weer een fout maakt. Dus je stapelt fout op fout. Ja. En er is ook geen enkele visie in dat. Hè? Dus in de zin, als je alleen maar die cijfers uit het verleden kijkt. Ja, en dan heb je ook geen idee waar het naartoe gaat. Of wat voor scenario je in zit. En dan als je toch naar andere bankpresidenten kijkt. Zeker in de VS. Ja, dan hadden ze wat dat betreft meer visie. Ik denk ook in Europa. Kijk, Lagarde, wat je erop tegen kan hebben, is vooral dat ze een politica is natuurlijk. Dus ik bedoel, uiteindelijk zal ze toch kiezen voor wat politiek het meest wenselijk is. Dus dat betekent dat ze natuurlijk een politicus kiest niet voor miljoenen werklozen. En dat zou toch het gevolg zijn van een zware recessie. Ik neem aan dat zij niet aanstuurt op een zware recessie.
Maar feitelijk dus in Europa is het gewoon, dus is elke maand krijgen ze een cadeautje, maar ze weten niet wat erin zit. Ze moeten het nog uitpakken, maar ze weten niet wat erin zit. Dat is het verhaal. En dat is eigenlijk al meer dan een jaar gaande.
Het is dat lang. Ja.
En dan moet die inflatie laag blijven, liefst zo laag mogelijk. Maar jij zei al, Klaas Knot roept er ook om. Maar ja, de markt bepaalt wat die lonen zijn. Ja. En dat geeft dus nog wel extra druk aan die inflatie.
Nou, dat is natuurlijk nu het volgende stapje. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk de grondstoffen komen al hard naar beneden. De prijzen van grondstoffen komen naar beneden. Energieprijzen komen naar beneden. Dus dat zijn goede signalen. En daarnaast is het natuurlijk ook zo, het vertrekpunt voor de inflatie van volgend jaar is vandaag. Nou, er zit al, wat is het, 15-20% in, cumulatief. Mm-hmm. De afgelopen anderhalf, twee jaar. Dus dat wordt ook steeds lastiger. Maar wat je niet moet vergeten nu, we krijgen nu in één keer salarisverhogingen van 10%, 14%, eenmalige uitkeringen. En dat krijg je niet zomaar naar beneden. Dat gaat nu allemaal nog werken.
Maar dat is vooral dus in Europa. Nog niet in de VS.
Nee, klopt. Dat
in
is
de VS
echt
is de arbeidsmarkt krapper. Ja. Maar in Europa zijn de loonlijsten wel hoger. Ja. Dat is toch een andere dynamiek in deze markt.
Ja. En die krijg je dus volgend jaar voor je kiezen. Want al die mensen krijgen fors meer salaris. Ja, dat gaat ook weer die economie in. Dus ga die inflatie maar naar beneden krijgen.
Dus de problemen zijn voor Europa op lange termijn misschien nog wel groter dan voor de VS.
Feitelijk wel, ja.
Qua inflatie wel, ja.
Ja. Dan hebben we nog het schuldenplafond. Het viel al even. Het moet verhoogd worden om de overheidsuitgaven te kunnen blijven doen. Deze week heeft president Biden geen vorderingen geboekt op dat terrein. Waar democraten en republikeinen het eens moeten worden. Maar de premie om je te verzekeren tegen een default. Zeg maar dat de Amerikanen hun staatsschuld niet meer kunnen aflossen. Die is omhoog geschoten, Etienne. Hoe reëel is dat scenario?
Nou, het gaat opgelost worden. Alleen de Republikeinen die willen wat van de Democraten. Dus dat gaat waarschijnlijk eerst weer. Misschien gaat er wel een paar weken ergens weer het licht uit. Of de musea gaan dicht. Of verzin het maar.
Maar dan nog zal een default niet zo waarschijnlijk. Waarschijnlijk zie je toch dat gewoon de mensen die een uitkering krijgen. Of de mensen die moeten betaald worden door de overheid. Dat die hun geld niet krijgen. Maar dat ze nog wel de rente op hun staatsschuld zullen betalen. Ja. Er komt natuurlijk wel geld binnen. Alleen niet genoeg. En dus er moet ergens op gesneden worden. En dan gaat de overheid dus dicht.
Ja, en dat blijven betalen van die schuld, dat is vooral om die sluimerende bankencrisis te beteugelen.
Ja, onder andere.
Als je de default hebt in een VS hebt, heb je een grote probleem. Ja. Dus dat, zo slim zijn ze nog
wel. Er zijn er meer landen kapot, denk ik. Ja.
We gaan naar uitzendbureaus Randstad en Adecco. Die zijn vorige week met cijfers gekomen. Het zijn de grootste uitzendbureaus van de wereld zo'n beetje. Nou, Randstad, dat was behoorlijk belabberd eigenlijk wel, die cijfers. Adecco zag er volgens mij wel wat beter uit, maar laat ook weten dat er geen winstgroei voorlopig meer in zit. Is dit dan misschien een voorbode voor een voorspelde recessie?
De uitzendsector is zeker een voorbode voor de sector. Ik moet erbij aangeven, wij zitten short in Randstad. Dus ik wil wel een beetje voor eigen parochie praten. Maar het is heel duidelijk een voorbode. En de eerste kwartaal geeft al wat signalen. Volgens mij zijn die aandelen ook al iets van 20-25% gedaald. Dus er begint al een beetje pijn in te komen. Maar ze hebben natuurlijk fantastisch gehad. Aan de andere kant kan je wel zeggen, werkeloosheid is natuurlijk nog steeds extreem laag. En in Europa is dat nog echt een probleem. Ik had eigenlijk persoonlijk verwacht dat dat nu al lang zou gaan oplopen. En dat zien we in Nederland en Europa vrijwel. Ja, je ziet het niet oplopen. Er zijn nog steeds heel veel vacatures. En nee, ik ben bang dat.
Maar de vacatures die zakken wel. Dus ook in de VS zie je duidelijk wel de vacatures afnemen. En dat is natuurlijk op zich niet goed voor dit soort uitzendbureaus.
Maar VS loopt iets voor, hè?
Iets voor, ja. Maar het zijn vroeg cyclische bedrijven. Ja. Ik bedoel, Randstad zit ook in de VS.
Ja, is ook, ja, 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 is groot. Ja.
Er zijn vroeg cyclische bedrijven. Dus die profiteren als de economie aantrekt. En we zitten natuurlijk meer heel laat in de cyclus. Dus dat is niet het moment daarvoor. En ja, ik neem aan dat bedrijven, en dat zie je eigenlijk nog wel met de kwartaalcijfers die meevallen, dat ze niet heel veel ontslagen aangekondigd hebben. Maar ja, ik neem aan dat je als je een recessie verwacht, als dat er tussendoor zit, en het is de meest verwachte recessie ooit, dat mensen niet zeggen, nou, laten we gewoon gezellig nieuwe mensen aannemen. Dan gaat dat even de hand op de knip. En ja, dat zie je dan gewoon terug in dit soort resultaten. Dus
en de uitzendkrachten gaan natuurlijk als eerste terug.
Ja, klopt.
Nou ja, misschien moeten de centrale banken die zoveel in de achteruitkijkspiegel kijken, vooral zich richten op de resultaten van deze bedrijven.
Ja, ja, maar ja, dat doen ze niet.
Nee, nou ja, dat was met de Randstad ook altijd. Die kon altijd heel goed voorspellen waar de economie naartoe ging. Ja. Omdat die natuurlijk al heel vroeg in de cyclus al zat.
Ja.
Dus die was daar heel goed in. Dus misschien dat de banken daar een indicator voor hadden moeten maken. Dat is waar.
Het gaat niet alleen wat minder goed met de uitzendbureaus, maar ook met de private equity partijen in Amerika, zoals KKR, Carlyle, Blackstone. Die zien hun winsten met tientallen procenten dalen. Ja. Etienne, wat is er aan de hand? Ja, de oplopende rente lezen.
Het is natuurlijk vrij simpel. En voor mij is private equity is gewoon financial engineering. Als ik het helemaal plat wil slaan. Ja, Handy kijkt een beetje zo.
Maar
ik hou het altijd. Ik wil het altijd. Je kan het heel moeilijk maken, maar dan kunnen we ook betere fees altijd vragen. Dus maar als je het wat mij betreft wat meer plat slaat, dan is het een kwestie van, nou, we hebben jarenlang, 10 jaar lang kunnen lenen onder de 3%. Dus als ik bedrijven kan overnemen op 10 keer, 15 keer de winst en ik doe geen rare dingen en ik kan nog een klein beetje aan de onderkant in de kosten snijden en ik plak een paar van die bedrijven bij elkaar, dan kan ik hele mooie deals doen. En nu is het verhaal heel anders, hè? Want credit in Amerika, we doen dat 8-9%. Dus ja, de financierbaarheid van dit soort deals, waarin een groot gedeelte vreemd vermogen wordt gebruikt, ja, dat wat mij betreft staat dat bijna stil. Ja. En volgens mij zie je nu wereldwijd inderdaad dat de helft minder. De eerste kwartaal wereldwijd hebben de helft minder aan transacties gedaan. En als je in Nederland alleen al kijkt, gingen er vorig jaar in het eerste kwartaal 2000 overnames gingen erdoor. En nu in het eerste kwartaal zijn dat er 675. Dus dat is over 2/3 ingezakt.
Hmm.
En ja, wat mij betreft zit dat voor een groot gedeelte in het renteverhaal. Aan de andere kant, die potten van private equity, die zitten nog stampen vol. Dus ze kunnen nog best heel veel overnames doen. Het geld is er wel. Maar uiteindelijk, je moet natuurlijk ook over 4 tot 7 jaar, wanneer ze vaak het bedrijf weer willen verkopen, wil je ook je rendement kunnen maken. En dat wordt wat lastiger rekenen op het moment als jouw vreemd vermogen niet meer tegen 2 of 3% kan. Maar tegen 6, 7 of 8.
Ja, Han, jij biedt private equity aan, Aureus, aan beleggers.
Sorry, Han.
Nee,
sorry.
Nee, dat geeft helemaal
Wij gaan het ook doen, maar ik wacht nog een jaar of 4.
Kopen ze verkopers?
Nee, wachten nog een jaar of 4.
Ik denk dat dit een heel goed moment voor private equity is om in te stappen. Waarom? Als je historisch terugkijkt, als je ziet in een recessie, dan is dat de beste vintage years voor private equity. Alleen dit is geen tijd om te verkopen. En daarom valt de winst van
het enige probleem, Han, het enige probleem is het bedrijf wil zijn bedrijf niet voor die waardering verkopen. Want die kijkt nog naar de waardering van zijn buurman van vorig jaar.
Ja, maar dat komt
dus net zoals
mee,
met
hoor.
De huizenmarkt. Dat duurt gewoon nog een paar jaar. Nee, maar die man die denkt gewoon, ik ga nog 3 jaar door. Ja. En dan komt het wel goed. Nee, dat is het enige.
Wees je bang, maar als je probeert zijn hypotheek te financieren of zijn lening te financieren, komt hij erachter dat hij dat niet kan.
Die gaat eerst een jaar variabel.
En dan gaat de koers hard achteruit.
Die gaat eerst een jaar variabel en heeft hij zijn auto verkocht, gaat hij niet meer op vakantie en dan gaat het huizen pas uit.
Kijk, dus dat de winst bij KKR dus tegenvalt, heeft te maken, dit is niet het moment voor private equity om te verkopen. Want ze kunnen niet meer de topwaarderingen krijgen die je in het verleden kon krijgen. Dus dan houden we het nog maar even vast. Dat is eigenlijk ook het mooie van private equity. Als je op de beurs ziet, ja, dan zijn mensen veel impulsiever. Dan verkopen ze maar op ze denken dat er een recessie is. En dat is deels van de reden waarom private equity ook betere rendement haalt. Een andere reden is dat private equity steeds meer beurs. Er zijn nu meer bedrijven in handen van private equity dan op de beurs. Hè? Dat aantal bedrijven op de beurs, dat krimpt alleen maar. De enige reden om naar de beurs te gaan is omdat je als aandeelhouder wil cashen. Dus lekker om die bedrijven dan te kopen op de beurs, zou ik zeggen. Nee, private equity hoort de kern van je portefeuille te zijn tegenwoordig. En de reden omdat je het nu kan kopen is omdat, zeg maar, in de komende jaren, door dat effect van dat mensen zich niet meer kunnen financieren, doordat zombiebedrijven omvallen, maar ook door digitale transformatie, energietransitie. Private equity is heel goed geworden in het transformeren van bedrijven, in het veranderen van bedrijven. En als je op de beurs kijkt hoe dat gaat, dan kost het eigenlijk meer geld. Maar dan huur je McKinsey in. En als je McKinsey inhuurt, dan krijg je 2 A4'tjes op een rapport. Dan betaal je dan 80.000 euro voor. En je vraagt aan McKinsey, waar moet ik daar 80.000 euro voor betalen? Ja, dan staat de naam McKinsey boven. En dan wordt het heel moeilijk om die veranderingen te implementeren. Want je hebt dan Sarbanes-Oxley, je hebt allemaal regels, je hebt allemaal stakeholders waar je rekening mee moet houden. Je ziet uiteindelijk dus dat die implementatie van veranderingen op de beurs vaak mislukken. En dus dat je ook de rendementen niet krijgt. Terwijl als je het in private handen zo'n bedrijf wil veranderen, dan gaat het veel rustiger. Dus dat natuurlijk dat je geld kan lenen, dat je met financiering dat je balans kan optimaliseren, speelt ook een rol. En dat heeft natuurlijk nu wel degelijk effect ook bij private equity. Maar die andere rol, het feit dat bedrijven moeten veranderen, het feit dat er zelf wel zombiebedrijven zijn, het feit dat de beurzen zeg maar soms onder druk kunnen staan als er een recessie is, ja, dat zorgt voor kansen denk ik in de komende jaren.
Maar Han zei ook, Etienne, het zou eigenlijk de kern van je portefeuille moeten zijn.
Oh, de private equity mag zeker onderdeel uitmaken van je portefeuille, absoluut. Ik ben het alleen niet helemaal met Han eens dat daar allemaal de slimme mensen zitten. Ik bedoel, we hebben legio voorbeelden. Nou, ja, in Nederland, als je kijkt naar de HEMA en noem al die dingen maar op.
Nee, ik zeg ook dat er fout worden. Want je ziet grote verschillen in private equity tussen de ene private equity en de andere.
Alsjeblieft, laten we dat wel dus duidelijk
als je
zeggen.
De dispersie ziet in rendement, is die veel groter. Dus die betekent dat als je een portefeuille wil bouwen met private equity, dat je veel selectiever moet zijn. Want als je de beurs koopt, ja, of je naar de ene actieve belegger of de andere actieve belegger of een tracker koopt, ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Die verschillen zijn niet zo groot. Bij private equity zijn de verschillen veel groter. Er zit veel kaf onder het koren wat dat betreft. En het gemiddelde is eigenlijk nog niet goed genoeg. Maar als je de goede hebt, dan kunnen die wel degelijk waarde toevoegen. En dit is het moment dat je waarde kan toevoegen, denk ik. Maar goed, portefeuille bestaat natuurlijk niet alleen uit private equity. Dat is
nee. Laten we naar de bedrijfscijfers gaan, want het seizoen is zeker nog niet voorbij en stond met name in het teken in Nederland van de bankensector. Ja. Etienne, ING maakt 1,6 miljard bijna winst afgelopen kwartaal. Bank gaat voor nog eens 1,5 miljard eigen aandelen inkopen. Op weekbasis is ING met bijna 5% de grootste stijger in de AEX, maar dat inkopen van eigen aandelen gaat tegen het advies in zoals een beetje alle toezichthouders.
Ja, toen ik het persbericht las, moest ik een beetje denken aan 2007. Toen waren ze ook heel groot eigen aandelen aan het inkopen. Nou ja, we weten allemaal wat er volgens mij 10 maanden later gebeurde. Toen moest de overheid pakketleningen van 27 miljard voor 24 miljard euro overnemen van de balans van ING. En dat pakket was niet eens 24 miljard waard, maar 16. Dus feitelijk is ING toen ook gered. Maar dat moest ook, want ja, ING heeft volgens mij 1 miljoen MKB-klanten. Dus als daar het pinautomaatje niet meer werkt, dan hebben we echt serieus een probleem. Dus dat was prima. Maar daar moest ik een beetje aan denken. Gelukkig is het, want de verwachting was dat er 2,25 miljard aan eigen aandelen zou worden ingekocht. En dat het dan nu, nou ze doen er nu 1,5 miljard en met het idee om later in het jaar nog een keer 750 miljoen in te kopen. Nou, allemaal hartstikke mooi. Dat geeft altijd een signaal af. Wij weten geen betere belegging dan ons eigen bankaandeel maar in te kopen. Dan kan je ook je vraagtekens bijstellen. Tenminste, ik zet ze daar heel groot bij. Ja, en uiteindelijk, ze hebben het weer verdiend op de rentemarge. Ja. En Rob, daar kunnen jou en mijn kinderen kunnen dit ook bedenken. Op het moment als jij en ik 0,5% op ons spaardeposito krijgen.
3/4 bij ING.
Oh, sorry, 3/4. Sorry, ik mis het even. 3/4%. En als ik Frans staatspapier koop, dan krijg ik 3,2 de komende 5 maanden.
Ja.
En als ik een hypotheekje wil afsluiten bij de ING, dan betaal ik waarschijnlijk 4,5%. Als ik een 90 of 100% hypotheek wil hebben. Dus ja, dat noemen we op z'n Fries poepen zonder douwen. Daar hebben ze 4 miljard op verdiend. Of aan inkomsten kwamen daarop. Ja, dan is het zo moeilijk om 1,5 miljard te verdienen.
En de bijdrage aan de stoppenpot ging van 1 miljard naar 150 miljoen.
Ja.
Dus bij 1,6 miljard, ja, dan is ook makkelijk.
Ja.
Dus dat is niet winst, dat is gewoon omdat je minder reserveert.
En ik denk dan aan Hans Kazan. Als ik die cijfers lees. En
op zich is het voordeel natuurlijk dat het nu tegenwoordig transparant is hoe het geformeerd is. Maar het nadeel van transparantie is ook de keerzijde dat dat ook het vertrouwen kan aantasten. Vroeger had je zo'n port wat niet duidelijk was hoe groot die dan was. En waar de banken een beetje dingen konden wegwerken. Dus dan liet je de verliezen niet zien. En op een gegeven moment moest het meer transparant worden. Nou, dan hebben we een grote financiële crisis. Als je dan heel veel transparantie biedt, dan zie je ook dus dat de markt ook op kan reageren. Ja, verder is die inkoop eigen aandelen, die is overigens wel gewoon goedgekeurd door de Nederlandse bank. Hè? Dus
dat is waar. Ja, maar in 2007 hadden we ook daar meneer Wellink zitten. Die vond ook alles goed. Dus we hebben 2 jaar later gezien wat daar de schade van is geweest.
Ja,
Dus ja, wat dat er gaat. Kijk, voor ons, en dat is eigenlijk altijd al zo, bij Antouders, wij beleggen niet in banken. Jij noemde hier vorige week, dat is een hedge fund. Een bank is geen hedge fund. Ja. Want een hedge fund, je zegt het zelf al, is heel wat anders. Ze zijn een leveraged fund. Want wat hebben ze vaak aan eigen... Ze kunnen 10-20 keer hun geld uitzetten. Nou, dat zijn de meest spannende dingen die je kan bedenken, hoor. Het is geen hedge fund, laten we dat duidelijk zijn.
Een bank heeft altijd een slechte balans. Die werkt natuurlijk met de balans. En dat is dus 10-15%, dat heet dan core tier 1 capital. Maar dat is dan wel risico gewogen. Ja. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de staatsobligaties die je al in de activa opzetten, ja, dan is vaak dat risico nul of vrijwel niks. Dat was het probleem ook met de eurocrisis. Ja, dan was je, als je Griekse staatsobligaties kocht, hoef je daar geen eigen vermogen als bank aan te houden. Nou, dan wat kies je dan als je alle Europese obligaties? Dan kies je natuurlijk Griekse staatsobligaties. Want dan heb je de meeste rentemarge die je dan kan maken. Maar ja, als het dan fout blijkt te gaan met die Griekse staatsobligaties, zoals nu fout gaat met Amerikaanse staatsobligaties of Europese staatsobligaties, omdat ze niet omdat ze geen kredietwaardig zijn, maar gewoon omdat de rente gestegen is en dus in waarde dalen. Ja, dan heb je er geen eigen vermogen tegenover staan. Dus dan kan het heel hard gaan als bank.
Maar over die aandeleninkoop, daarvan zegt Etienne, ja, ik vind eigenlijk een zwakte bot van zo'n bank. Vind jij dat ook?
Nou ja, minister Kaag heeft gezegd dat je het beter aan de spaarders kan geven, geloof ik.
Ja, er is inderdaad discussie over. Nu vinden ze het gat te groot tussen wat de bank ontvangt aan rente en wat er wordt gegeven aan spaarders. Die discussie wordt ook nog gevoerd.
Nou ja, minister Kaag heeft er zelf voor gezorgd ook dat het heel moeilijk is om een bankrekening te openen voor iemand met veel geld. Want ja, je moet witwassen en terrorismefinanciering. Ja. Dus probeer maar eens met veel geld een bankrekening te openen tegenwoordig. Ja. Dus je kan ook moeilijk weg. Dus die mensen die blijven het nogal plakken. En als je blijft plakken, ja, dan gaat de rente niet omhoog. Dus je moet dan toch echt iets anders kiezen. Dus...
Ik heb al 30 jaar een rekening bij ABN AMRO Bank. Ik ben begonnen bij ABN AMRO Bank bijna 30 jaar geleden. Ik heb mijn BV's daar, de bedrijven. Alles zit daar bij ABN AMRO Bank. Als er iemand weet dat elke euro die ik heb en die mijn familie heeft en de geldstromen van onze bedrijven die bekend zijn, ABN AMRO Bank is de naam. Ja. Ik heb een family office opgericht voor mijn kinderen. Ik ben 2,5 maand bezig geweest met openen van een rekening bij diezelfde ABN AMRO Bank. Ik ben ermee opgehouden. Ja. Dan ga je dus naar een andere bank, neem je bunk of wat dan ook. No time. Geen enkel probleem. Ja. Je levert al je spulletjes aan en het is zo geregeld.
Maar je hebt nog geen nummer behouden. Dat is dan wel jammer. Dus als je van bank moet wisselen, eigenlijk zou het nummer behouden er ook bij moeten horen. Maar,
Sprekend over je oude werkgever. 50% meer winst gemaakt ook. Ook fantastische cijfers. Maar ja, dat maakt voor jou niet uit, want banken zijn voor jou, ook al is het jouw werkgever.
Ik spreek met de equity afdeling van ABN AMRO Bank. Meestal zitten die jongens thuis trouwens, hoor, of in de tuin of in een tuinhuisje. Maar wij bankieren bij ABN AMRO Bank. Dus,
mooi cijfers.
En wij krijgen adviezen van ABN AMRO. Dus ja, maar dat zit natuurlijk ook voor een heel groot gedeelte in het renteresultaat.
Was jij tevreden over de cijfers van ABN AMRO?
Het is een heel klein bankje met wat het vroeger was natuurlijk. En ik zag dat zag je ook in de bijdrage aan de stroppenpot. Dat was maar liefst 14 miljoen in het eerste kwartaal. Toen ING 150 miljoen, dat is 14 miljoen. Dus ongeveer de verhoudingen wel. Wat je ABN AMRO ten opzichte van het ooit eens zo grote ABN AMRO ziet ten opzichte van ING natuurlijk.
Toen ik daar werkte er 100.000 mensen.
Ja,
ik geloof dat het nu nog 16.000 of zo.
Ik zie hier wel op mijn schermpje dat ABN AMRO op die cijfers op weekbasis 2,8% lager en ING juist weer bijna 5% hoger.
Ja, het is voor ons uninvestable, Rob. Het is, maar wij doen er niks mee.
Nee, kun jij het verschil verklaren waarom ING beter wordt gewaardeerd dan...
Dus hebben ze ooit aan John Pierpont Morgan gevraagd, what do you think of the market, sir? En dan zegt Pierpont Morgan, zei... It'll fluctuate. Ik noem het soms ook wel de interne dynamiek van de markt. Soms kun je dingen niet verklaren. Er zijn dus heel veel factoren die een rol in spelen.
Oké, dan zullen we niet verklaren waarom Ahold deze week 2,2% laag staat. Maar wel even kijken naar de cijfers. Ja, inderdaad, Etienne beschuldigd van grijflatie. De omzet steeg met 9,4%, maar de operationele winst met 4,2%. Dat betekent dat die winst eigenlijk... helemaal niet die omzetgroei bijhoudt.
Nee, ik vind het begrip grijflatie bij Ahold vind ik een ander verhaal dan bij de bank. Hè? Wat we net schetsen. Mm-hmm. Je krijgt 3/4% bij de ING in deposito. Tenminste, Hans staat dan aan de positieve kant en ik sta dan aan de negatieve kant. En ik moet datzelfde geld neem ik af via de bank. En dan moet ik 4,4% betalen voor mijn hypotheek. Waar gewoon bij wijze van spreken ook nog 90 of 100% dekking. Of meer dan 100% dekking over zit. Dus dat is gewoon, dat geld wordt gewoon 5-6 keer uitgezet. Dus ik vind dit verhaal naar Ahold toe, vind ik niet terecht. En daarnaast, als je kijkt naar de marges die dus gemaakt worden. Weet je, er wordt geen 10-20% marge gemaakt.
4, geloof ik.
Nou, daarom. Ja. Het is allemaal onder de 5.
4,2.
Ja, als dat al niet mag. Ja.
Ja. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat op zich een knappe prestatie is. Als je kijkt, een jaar geleden was het toch nog een beetje een coronakwartaal. En dat je niet naar het restaurant kon of niet naar de kroeg kon. Maar dan moest je allemaal je winkel shoppen bij de Ahold. Ja, en nu is dat toch voorbij. En desondanks zit de Ahold met betere resultaten. En natuurlijk helpt de inflatie. Want als je natuurlijk 9 van de 10 prijzen omhoog gaan, dan ja, gaat die 10e ook omhoog. En dan kan het best zo zijn dat je dan meer marge maakt op dat 10e product. Dus het helpt wel inflatie. En dat is ook het mooie van aandelen. Dat je dan ziet dat je die bescherming biedt tegen inflatie. Dat zie je dat bij obligaties niet, bij aandelen niet. Want dat kan ook goed aan de aandeelhouders. En dan is het, oh ja, die vervoelen die al die aandeelhouders. Nou, de grootste aandelenbezitters in Nederland zijn nog altijd de pensioenfondsen. Dus dat is ook goed voor de pensioenen. Dus we moeten niet zeuren als je wat goed is voor de aandeelhouders. Is dan niet goed voor de gemiddelde consument? Juist wel. Maar bedoel, de keerzijde is ook als het tegen zit. Bedoel, kijk naar de tv's of pc's ten opzichte van een jaar geleden. Die zijn dan met 20-30% gedaald in prijs. Dus het is echt niet zo dat alles alleen maar omhoog gaat. Dat er sprake is van grijflatie. Tuurlijk, als de inflatie hoger is, is het makkelijker om de prijs te verhogen. Maar een ondernemer heeft ook gewoon recht om dat te proberen. En als je de markt het niet wilt, dan ga je maar naar de Jumbo of naar de Lidl of naar de andere winkel toe. En dan, ja, dat, zo is het spel. En dan zie je het heel makkelijk, als er geen vraag meer is, dan krijg je opeens 3 voor de prijs van 2. Of misschien zelf 3 voor de prijs van 1. Dan gaan ze weer stunten. En zo, dat is nou helemaal de interne dynamiek. En zeker in Nederland werkt dat zo. En dat die, met name de mensen natuurlijk, kun je wel de officiële prijzen zien. Maar mensen kopen vooral de aanbiedingen en dat soort zaken. Dat is heel sterk. En als het dus even niet mee zit, als je dingen niet gehaald wordt. En dan zie je wel tegen het einde van het kwartaal, als de volumes niet gehaald worden, dan komen er dat soort aanbiedingen voorbij. Dus ik denk
maar alles plat slaand. Op het moment dat een bedrijf 4% netto winst maakt, dan is dat toch niet iets wat op de voorpagina van een krant hoeft komen te staan, wat mij betreft.
Nou, voor een kruidenier is dat een heel nette marge, vind ik, hoor. Dus dat is goed. Maar daar moet je ook heel veel voor doen. Want dat is niet zo makkelijk, omdat je moet kijken hoe vaak je je schappen moet aanvullen. Dan alles moet inkopen, hè, voorraden, lonen, logistiek. En de energie moet ook betaald worden. Dus probeer het maar eens. Hè. Dus voor een kruidenier is het, dat verdien je natuurlijk als kruidenier, kleine marges.
Ja.
En dat moet je heel goed doen. Je werk doen en Aalt heeft dat kunstje redelijk in de kneep. Dus die kan dat.
Ja. Moeten we het nog over PostNL hebben? Want dat is het,
heel kort.
Heel kort. Want het is inmiddels een small cap bedrijf.
Wat is het? Het is 800 miljoen, maar het is de market cap.
Nou ja, het is een monopolist. Hè? Dus in principe zou het een heel mooi bedrijf zijn. Ja. Alleen het is een monopolist na de overname van Cent 2019. En toen heeft de ACM gezegd, ja, maar dat wil ik niet. En toen zegt de overheid, ja, maar wij willen het wel. Want het moet allemaal betrouwbaar en betaalbaar zijn. En toen is er een afspraak gemaakt dat er een maximale operationele winstmarge is van 9%. Dus daar hoger mogen ze niet uitkomen. Dus ja, ik zeg, ja, dan is het niet voor aandelen al interessant. Want wat ga je dan doen als je niet meer winst mag halen? Dan ga je bijvoorbeeld de kosten maximaliseren. Of dan ga je andere dingen doen. Het is echt dus een monopolist die zo gereguleerd is. Dus eigenlijk als het ware genationaliseerd is door de overheid, denk ik, ja, daar heb ik niks te zoeken.
Maar aan de pakkettenkant is het natuurlijk, zit nog wel wat concurrentie. Ik bedoel, in de brieven heb je helemaal gelijk.
Brief is helemaal,
maar ja, dat daalt elk jaar met 8-10%. Dus ja, dat wordt heel lastig om dat door te berekenen.
Ja,
elke
keer. Ja. Nou, aan de pakketkant heb je het wel, maar heb je natuurlijk post-corona zie je dat mensen iets minder, dat de markt iets minder onstuimig groeit dan daarvoor.
Maar dat is wel stevige concurrentie. Ik bedoel, daar zijn ze geen monopolist, zeker niet.
Nee. En je hebt natuurlijk wel ook dat je relatief veel personeel hebt dan toch in dienst. Ja. En dat is natuurlijk in tijden met hoge salariseisen ook niet een heel prettige bijkomstigheid.
Nou, die pakketten, dat ging niet zo geweldig in het eerste kwartaal. Maar ja, toch op weekbasis. Als je dan afgelopen vrijdag een aandeel had gekocht en nu verkoopt, toch 7,4% hoger.
Maar wat staat het aandeel dan? Wat staat het aandeel dan nu?
Ja, op het niveau van 2000.
Het staat niet helemaal op mijn netvlies. Weet wel dat het vorig jaar iets in de buurt van een 4 stond.
Ja, veel hoger.
Waar hebben we het nu over? Wat voor koers hebben we dan? Dat vind ik dan wel interessant.
De koers is dan nu, ik weet niet exact koers, maar de koers staat nu op het niveau van 2019. Kijk,
dus dat zal 1,5 euro of zo zal dat zijn. Dus
de koers van PostNL is op dit moment 1,63 kan dat?
Kijk, ja. Dus 7% hoger, dat is 10 cent. Ja, dat is iets anders dan die 4, 5 euro die we een jaar geleden hadden.
Ja.
Dus nee, het is gewoon klaar. Mijn kinderen die kijken verbaasd op als ze een brief krijgen. Dus ik denk niet dat die ooit van hun leven een postzegeltje ergens op gaan plakken en op zoek gaan naar een brievenbus.
We gaan de luisteraarsvragen met jullie wel nemen. En vraag 1 is, ik hoor deze tijd vaak over money market funds of geldmarktfondsen. Dit zou vooral in Amerika een verstandige plek zijn voor het stallen van cash in plaats van een spaarrekening. Is dit in Nederland ook verstandig en zijn money market funds gewoon via de Nederlandse brokers te koop? Etienne?
Zijn gewoon te koop. Ja. We moeten dat niet te hard zeggen, want anders krijgen we straks ook een bankrun in Nederland. Maar ik heb zeg maar mijn kasgelden bij de besproken banken zojuist weggehaald. En ik heb zelf Frans staatspapier gekocht, wat in oktober afloopt. En ik krijg gewoon 3,2%. Ja. En het is extreem liquide. Het enige wat ik niet weet of je participaties onder de 100.000 euro kan doen.
Nou ja, kijk, van Morningstar, je hebt verschillende geldmarktfondsen die gewoon in retail ook verkocht, gekocht kunnen worden. Ja, maar je moet dus wel een beleggingsrekening hebben of een rekening bij een broker.
Ja.
En dan kun je die geldmarktfondsen kopen. Maar dat betekent dat je wat moet betalen. Of om, dus een provisie moet betalen om die fondsen te kopen. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Maar het voordeel van die fondsen is natuurlijk dat ze gewoon ook niet nu de rente hebben, maar wat verder op de curve kunnen kopen. Dus als er nog een aantal renteverhogingen aankomen, die zit daar feitelijk al verdisconteerd in de markt. En daarom krijg jij 3,2%, wat dan meer is dan wat je nu zeg maar van de, bij de ECB zou moeten krijgen. Dus ja, dat is reden dat daar dus die rente wat hoger ligt. En die, dat is gewoon een verzamelde portefeuille met kortlopende obligaties. En als obligaties minder dan een jaar lopen, dan is het eigenlijk al liquiditeit. Dus ja, en die verzameling, als je dat efficiënt managt, ja, dan gaat dat goed. Dus jaarlang heeft het dus geen zin gehad, omdat de rente dus kortlopend nul was of negatief. Nou, die fondsen rekenen kosten, die zijn ook niet zo heel erg hoog. Maar ja, dan heeft het dus niet zin om die, dat geldmarktfonds te kopen in Europa althans.
Ja,
en nu... En nu kan het wat makkelijker.
En er zit nog een nadeel aan in Nederland. Als je wat meer vermogen hebt, want ik heb even opgezocht. Je vermogensvrije voet voor jou en je partner is 114.000 euro dit jaar.
Ja,
en daarboven is het gewoon een belegging.
Ja.
En het vervelende is, dan heb je dus gewoon 2% mag jij aftikken aan de overheid. Dus op het moment, als jij dus nu in dat geldmarktfonds denkt ongeveer 3% of 2,5-3% te kunnen maken, dan hou je feitelijk niks meer over dan de deposito.
Nee, maar dus dat die percentages wisselen per jaar. Maar reken maar dus dat op sparen wat nu nauwelijks gegeven, want dus effectief is de rente ongeveer nul. Ja. Maar naar de toekomst toe, ja, er staat nu 3%. Dat betekent dus ook dat er de fiscus zegt, ja, maar dat was 3%. En daar wil ik dan toch wel, dat is nu 34-33%.
Maar dat is pas over een aantal jaren, is het toch? Nu dit jaar?
Nee, dus elk jaar wordt opnieuw zeg maar dat percentage bekeken. Okay. En dat is natuurlijk wel een gemiddelde, dus het zal niet zo heel snel stijgen. Maar ik neem aan dat op sparen of geleidelijk er eigenlijk dan geen box 3 heffing over te betalen. En als je dan belegt, wat feitelijk hetzelfde is, maar in dit geval met zo'n geldmarktfonds, maar dan moet je opeens wel de, nou, wat is het, de volle MEP betalen.
Want feitelijk is het dan dus, als jij voor 31 december geen positie meer hebt in die staatsobligatie, of dat money market fund, dan heb je gewoon spaargeld, dat is 0,01%. Heb je het nog wel, dan moet je dus gewoon boven die 114.000 euro ongeveer 2% mag je meteen doorleggen.
Ja, nou, het lastige is natuurlijk dat een systeem in allerlei fases uiteengetrokken is. Ja. Zodat je ook weer kunt timen, kunt spelen, proberen de fiscus te slim af te zijn. Ja, dat oude stelsel had één groot voordeel. Het maakte niet uit, iedereen betaalde gewoon 1,2% op alles. Hm. En laten we dan niet zeuren, maar nu kun je dus daarmee tweaken. En dat is vervelend, want ja, dan gaan mensen alleen voor de fiscus bepaalde transacties doen. Dat moet je niet willen.
De volgende vraag is, er is sprake van een groot offensief van Oekraïne tegen Rusland. Nou, of dat zo is, dat is niet helemaal duidelijk. Maar stel dat dat zo is, zou dat gevolgen kunnen hebben op de beurs? En dan met name op de Nederlandse beurs. Welke bedrijven zouden hiervan kunnen profiteren? Bouwbedrijven, ingenieursbureaus. Maar stel dat het om wat voor reden helemaal fout gaat tijdens dat offensief. Het gebruik van een vuile bom, kleine atoombom. Zijn er dan bedrijven of bedrijfstakken die hier dan extra schade van kunnen ondervinden? Bijvoorbeeld financials, auto-industrie, graantransporten.
Ik heb het offensief even gemist. Volgens mij is dat nog niet begonnen, toch?
Of, nee, er is op dit moment onduidelijkheid over. Want Zelensky ontkent, maar er schijnen wel wat doorbraken te zijn in bepaalde frontbegroeten. Dus.
Ja,
maar stel.
Nou ja, en die bouwbedrijven en ingenieursbureaus, denk ik, zou zeggen, ja, wacht even tot de oorlog afgelopen is, want dan is het misschien wel werk voor bouwbedrijven. Dat is ook het mooie, hè? Dus alles is dan vernietigd. Dat kost economisch eigenlijk niks. En als je dan weer opbouwt, dan heb je weer een hele mooie economische groei. Dus dat, maar ik zou dat even wachten tot de oorlog afgelopen. En die vuile bom, die zie ik niet. Ik neem aan dat er is gewoon een, zoals General MacArthur zei, dan een limited nuclear strike, dat hij dat dan een optie vindt. Maar ik neem aan dat de Russen dat niet serieus gaan doen. Dus dat zelfs de meest waanzinnige despoten zijn toch nog heel rationeel als het op dat soort dingen aankomt. We hebben niet zo lang een koude oorlog gehad. En dat er dus geen gebruik is gemaakt van kernwapen. Ik denk dus dat het juist de vrede bevordert als allebei de kanten dat weten. Dat ook Poetin, die dan toch door de KGB getraind, in principe redelijk rationeel is, wel denkt van ja, dat is niet iets wat echt een overwinning oplevert. En als dat gebeurt, ja, dan all bets are off natuurlijk. Dan maakt het niet zoveel uit in welke sector je zit.
Ja. Maar we hebben het over beleggen, toch?
Ja,
dus
precies. Ja,
volgens
dit
mij
scenario's
is
de hele
scenario. Ik vind de manier om naar de markt te kijken, vind ik in deze vraag of van deze persoon niet helemaal de juiste. Weet je, wij zijn bezig met beleggen.
Ja.
En dat is een hele andere benadering. Dat is of top-down of bottom-up. En je kijkt naar een bedrijf of je kijkt naar een sector. Dat ook. Dus voor ons, bij aandeelhouders, is dit echt totaal niet iets waar wij naar kijken. Wij
maar
kijken
als je het hebt over marktrisico, op het moment dat het natuurlijk al bekend is dat het gebeurt. Ja. En het staat al groot in de krant. Ja, dan is het feitelijk geen marktrisico. Dan zit dat in de koers
gedisconteerd.
Ja. Dus dan heb je er niet zoveel mee te maken.
Ik zou gewoon kijken, welk bedrijf vind je interessant? Wat is een mooi bedrijf? Ziet de waardering er goed uit? Groeit het? Daar zou ik mee beginnen voordat je dit soort scenario's... Want anders zit je, voor je het weet, zit je elke dag op die sites van de Mossad en noem het allemaal maar op. Om te kijken wat voor ergens er in de wereld gaat gebeuren. Maar kijk gewoon naar de bal. Ja. Kijk naar het bedrijf en kijk of je dat een mooi bedrijf vindt. En dat het bedrijf een stootje kan hebben. En dit is een stoot of een stootje. Hè, want voor een Nederlands bedrijf hoeft dit voor PostNL. Als al vechten ze elkaar de tent uit. Nou, weet je, PostNL is voor mij een dying business. Maar dat heeft daar niet heel veel last van. Want jij en ik gaan niet heel veel minder pakketjes bestellen. Sturen nog met kerst die kaart, maar verder ook niemand meer.
Als dit de reden is om niet te gaan beleggen, dan gaat het ten koste van je rendement.
Dat denk ik. Ja.
Nou, de volgende vraag stellen, Etienne, is wel een belegger. Dus dat zal je aanspreken. En een jongen. Dat wil zeggen 28 jaar.
Nou, die is zeker jong.
Vergeleken met onze aantafel zeker.
Ik voel me wat voor 28 hoor. Dus.
Ja. Nou, ik wil wel ruilen.
Ik ben 28 jaar en ik heb een horizon van 30 jaar. Mijn portefeuille bestaat uit 60% goed gespreide ETF's. Onder andere AEX, S&P wereldwijd ook. En 40% bedrijven waarvan ik denk dat ze nog lang zullen bestaan. Mijn focus is voornamelijk risico beperken en langzaam vermogen opbouwen. Nu viel mijn oog op recycling en afvalbedrijven. Omdat ik denk dat deze industrie eindeloos zal blijven bestaan en een groeimarkt is. Na onderzoek kom ik op bedrijven als Waste Management, Republic Services en Cleanaway. Omdat deze bedrijven niet goedkoop zijn, vergeleken met de markt, vroeg ik me af of de experts hier een mening over hebben. Etienne.
Het is eigenlijk een beetje inherent van wat we net bespraken. Eén, je moet kijken naar waarderingen. De vrager stelt al van, nou ja, ze zijn niet goedkoop. Twee, het zijn geen West-Europese bedrijven. In Nederland hebben we dat Renewi, maar het zit stamvol met van Ganswinkel. Er zit stamvol met schuld, dus je moet je afvragen of je daar in wil.
Wel een stuk goedkoper, maar met schuld.
Ja, met reden dus. Ja. Ja.
Maar wat ik lastig vind in deze sector, zeker ook in Nederland, is dat dit wordt heel vaak getenderd. Ze moeten tenderen bij gemeentes om dit soort opdrachten binnen te krijgen. Dus voor ons is het lastiger om te investeren, want je weet gewoon niet hoe dat uitpakt. Want er zijn andere factoren die best groot van impact zijn. Dat zie je ook op Schiphol als ze daar tenderen voor beveiliging, om daar de beveiliging te mogen doen van de poortjes of het schoonmaken van Schiphol zelf. Ja, dat is gewoon een race to the bottom, want degene die het laagste tarief heeft, die wint dan weer een mandaat voor een paar jaar. Totdat het verkeerd gaat.
Hè? Dat zie je bij de zeker als je zaken doet met de overheid, die heeft toch een bepaalde marktmacht. Mm. Ja, dan bepaalt eigenlijk de overheid hoeveel geld jij verdient als
belegger. Dat is het.
Dus dat is zelfs met de windmolentjes, daar kun je ook in investeren. En als dan de subsidies te groot zijn, dan gaan de subsidies omlaag. Ja. Dus als je te veel verdient, dan op een gegeven moment komen. Ja, maar dat mag niet. Dus je kunt beter maar niet afhankelijk zijn van de overheid.
Dus het is moeilijk om, zeg maar, wij willen vaak, sommige beleggingen hebben wij 10, 12 jaar in de portefeuille. En ik vind het lastig dus, met wat Han nu net schetst, over dat tenderen, waarin overheden ook kunnen bepalen hoe en wat, om een model te maken wat langer geldig is dan 2, 3 of 4 jaar.
Ja. Nou, nog een klein pluspuntje. Het past natuurlijk wel helemaal bij de circulaire economie. Ja, waar afval natuurlijk een grondstof geworden is. En dat kan natuurlijk wel heel interessant zijn. Ik heb ook zelfs nog een tracker gevonden voor jouw interesse.
Dat vroeg de luisteraar ook. Ja. Zelf dacht ik aan een ETF op dit onderwerp, maar ik kon er zo snel geen vinden.
Nou, ik kon er ook niet zo snel wel net één vinden. Dat zal je sponsor deugd doen. Het is Van Eck Environmental Services ETF. De ticker code is EVX. Dus
Wat voor PE heeft hij? Heb je een idee? Want dat ding staat waarschijnlijk 30, 40 keer de winst.
Nou ja, die Waste Management, die Public Service en Cleanaway staat op 30 keer de winst. Dus dat zijn stevige waarderingen. Ja, dus dat is hakte van in. Maar goed, als je er wilt. Ik heb niet de waardering van de ETF's zo paraat. Hoop ik ook nog wel goedkopere bedrijven. Zit ook wel. Ja. Dus dat past wel. Het is stevig aan de prijs in ieder geval.
Maar je ziet al, het is al twee keer zo duur. Hè? Dus als je ook nog. Het is heel nobel om hierin te stappen. Hè? Dat is fantastisch. Maar of je er dan op de komende jaren ook geld mee gaat verdienen, dat moet niet al te veel verkeerd gaan. Ja.
De laatste vraag. Etienne, hi Rob, zou jij eens kunnen vragen waarom de Nederlandse verzekeraars, onder andere NN, zo achterblijven?
Ja, we hebben natuurlijk NN, we hebben ASR, we hebben Aegon. Wij hebben ASR hebben wij long in de portefeuille zitten bij Antouders. Er zit toch wel wat angst met die gestegen rente en die obligatiesportefeuilles. Nou is het wel zo dat verzekeraars die hedgen hun risico daarin. Dus de looptijden van de obligaties, dat is anders in tegenstelling tot banken die het ook kunnen verdienen op de mismatch. Maar bij verzekeraars, die hedgen gewoon dat hele stuk. En uiteindelijk pakken zij de spread. Ja. Dus die lopen niet zozeer dat renterisico. En het tweede punt wat je natuurlijk bij verzekeraars hebt, die hebben natuurlijk ook vastgoed exposure. En daar hebben we het nu niet echt over gehad. Maar op het moment als jij denkt dat die huizenprijzen naar beneden gaan komen, ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt van nou, ik weet niet of ik wel een verzekeraar moet hebben. Maar als je dan wat dieper kijkt, en dat gebeurt natuurlijk weinig, maar ja, wij kunnen een paar honderd uur in één aandeel stoppen. Als je dan bijvoorbeeld ASR een beetje distilleert, dan zie je inderdaad dat zij voor 20% vastgoed exposure. Nee, 13% aan de beleggingskant is vastgoed exposure. Ja. Maar als je dan kijkt dat 40% daarvan is land, waar geen hypotheek op zit, dus dat is gewoon land. 20% van die 13% is inderdaad hypotheken. Maar van die hypotheken hebben ze een LTV, een loan-to-value, een schuldratio van 63%. Dat betekent dus dat de huizenprijzen nog 30-35% kunnen dalen voordat er extra kapitaal bij moet. En daarnaast is het zo dat van die 20% die ze aan woninghypotheken hebben, heeft een kwart die NHG, die garantie vanuit de overheid. Mm. Dus dan wordt het ook alweer wat klein. Dan blijft er 20% hebben ze in kantoren, commercieel vastgoed. Nou, dat is een risico. Dat is een risico. Maar als je dan 20% neemt op die 13% wat het vastgoed exposure is, dat is dan 2,5% voor heel ASR. Daarnaast hebben ze ook nog 20%, maar dat zit in windparken. Ik denk zelf dat daar het risico een stuk kleiner is. Dus als je alleen al naar ASR kijkt bijvoorbeeld, is er niet echt een reden om te zeggen waarom die koers nu, ik geloof, €39 staat.
Ja, en bij die andere
en helemaal als je kijkt naar wat ze doen met hun dividendpolicy en als ze zometeen de Aegon Bank kunnen verkopen. Ja, wij denken dat er heel veel upside in zit. En dan is dit nog niet eens mijn tip.
Hoe kijk jij daarnaar?
Het is volgens mij, en als je kijkt naar de koersverloop dit jaar, is het een beetje guilt by association. Dus ze zitten natuurlijk in dezelfde sector als de banken. En op het moment dat de bankencrisis komt en het is onrustig en het wordt in de financiële sector, dan zie je opeens ook dat alle verzekeraars onderuit gaan. Dus nou ja, banken eruit, verzekeraars er ook uit. Het kan misschien ook zijn dat natuurlijk een aantal bedrijven zoals Visa, Mastercard gepromoveerd zijn van de technologie sector naar de financiële sector. Dus je zegt, nou, ik moet toch ergens iets in de financiële sector, dan heb ik nu een alternatief ten opzichte van banken en verzekeraars. Ik zal dat denk ik ook wel zeggen, er zitten heel veel waarden, zoals Etienne ook zegt, wel in de bestaande verzekeraars. Maar het model naar de toekomst toe is misschien wel een beetje dood. Want het verzekeringsmodel, dat kan straks toch wat kan ingehaald worden door wat dan de digitale onderlinge waarborgmaatschappij is. Want je krijgt naarmate de data toeneemt, dan weet je, hoe meer data je hebt, dan weet je, nou, van deze persoon ga ik niet verzekeren, want die loopt een te hoog risico. Ja. En die andere persoon, ik wil graag natuurlijk verzekeren mensen die niet gaan claimen. En dat je met data kun je dat steeds beter voorspellen. En kijk nu maar naar bijvoorbeeld de zorgverzekering. Op het moment dat je kunt bijverzekeren met al die verzekeringen. Mensen natuurlijk die denken, nou, ik heb een tandartsverzekering nodig, dat soort dingen. Als je dat allemaal niet zo hard nodig hebt, dan kun je beter niet bijverzekeren. Maar dat betekent wel dat de premie voor de mensen die ze gaan bijverzekeren uiteindelijk omhoog gaan. Dus dit fenomeen, en dat gaat zich steeds meer uitspelen. Dan zie je bijvoorbeeld wat in China dan gebeurt, bijvoorbeeld met Ant Financial. Dat is dan zo'n verzekeraar die dat soort data gebruikt maakt. Want dan zie je natuurlijk ook met WeChat wat hij dan betaalt en waar hij dan koopt. Dan kun je heel goed een inschatting maken van de risico's die je loopt. Ja, en dan ga je natuurlijk alleen maar dingen verzekeren. Mensen die dat risico, zeg maar, niet daadwerkelijk lopen. En zo zie je dus dat frustrerend is voor de totale verzekeringsmarkt. En eigenlijk als je...
Was toch goed voor de winstgevendheid van een verzekeraar? In ieder geval voor de komende jaren.
Nou ja, wat dus het model is waar je met de disruptie die je zult zien, is dat je gewoon een digitale onderlinge waarborgmaatschappij hebt die dan nog beter, zeg maar, kan verzekeren. Waar het gewoon onderling doet. En dat je dat met een app dus mogelijk maakt. Dus dat zou... En ja, verzekeringsmaatschappijen zijn ook niet echt op de nieuwe productie. Hè? Die zijn niet echt bezig om nog een boek uit te breiden. Vooral consolideren, saneren. En dan zijn er inderdaad echt waanzinnige cashflows in zitten. Dus je ziet echt dus dat als je helemaal wat, want ASR heeft ook Aegon gekocht, zeg maar. Als je dat invoegt en het allemaal, zeg maar, rationaliseert, dan zie je, oh, dat is toch best wel een aardige cashflow die eruit komt. Dus dat is mijn aantrekkingskracht in verzekeraars. Maar het toekomstmodel, maar ook hier zou ik zeggen, ja, er zijn misschien andere sectoren.
Maar mijn conclusie dus waarom het dit jaar, zeg maar, wat tegenvalt, zit puur in het verhaal wat Han ook al aangeeft. Het wordt over één kam geschoren met de banken.
Daar ben ik mee.
En
absoluut.
Het is totaal niet vergelijkbaar. Wat ik al eerder aangaf, wij beleggen niet in banken en we beleggen wel af en toe in een verzekeraar.
Ja, ja. Maar het is wel dezelfde sector helaas.
Ja. Ja.
En je tip is niet de ASR, ook al ben je daarin belegd. Wat is wel je tip?
Ja, het is Belgische, en het is een beetje nek uitsteken, het is Belgische B-kaart. B-kaart.
Okay. Dat hebben de Nationale Bank van België. Want die staat ook voor zonder druk. Maar dat is,
Nee, B-kaart. B-kaart. Een derde, opgericht in 1880. De familie heeft nog steeds 1/3 van de aandelen. Wat doen zij? Zij maken onder andere de kabels voor in liften. Daar zijn ze een beetje van bekend. Ze hebben bijvoorbeeld ook op die vliegdekschepen. Als die vliegtuigen binnenkomen, die kabels maken ze ook. Maar waar ze echt wereldmarktleider in zijn. 30% van de autobanden heeft de draden, de staaldraden van B-kaart in de autoband zitten. Daar zijn ze van bekend. Het is natuurlijk wel een industrial, hè? Dus het is een beetje gevaarlijk nu om in mei 2023 dit aandeel te noemen. Aan de andere kant, het staat nu 6 keer de winst. Hmm. Ze geven een dividend. We hebben het net van de week gehad. 1,65, 1% of 4 dividendenkoers is iets van 40, 41 euro. Hmm. We kregen 1,65 aan dividend. En ze doen ook share buybacks, 1% of 3, 4. Dus je maakt sowieso al 1% of 7. En daarnaast is het zo, het bedrijf is in 2019, hebben ze de oude bestuurder uitgegooid. Nieuw bestuurder is daar binnengekomen. En die zijn echt al met stappen bezig. En het lukt ze echt al heel aardig om die marges die in het verleden 5, 6, 7% waren, om die nu naar hun doel van 9 tot 11% te krijgen. En ze zijn wel aan de goede weg. Maar het heeft jarenlang eigenlijk uit de gratie gelegen, omdat het vorige bestuur er eigenlijk niet een fantastisch bedrijf van heeft gemaakt.
Maken ze ook niet hekwerk?
Alles. Ja. Alles met staal doen ze. Maar ze zijn met name groot in het staal in de autobanden.
Wat is jouw tip voor de luisteraar, Han?
Wat we dit jaar zien is dat de beurs toch gedragen wordt door eigenlijk een 10 aandelen ongeveer. De 10 grootste big tech bedrijven.
Ja.
En dan kun je zeggen, ja, die big tech bedrijven hebben vorig jaar heel wat op een soort mythe gehad. Dus dat herstelt dan een soort technisch herstel dit jaar. Je zou kunnen zeggen, het zijn een soort veilige havens. Want ze hebben natuurlijk geen schulden en relatief weinig werknemers ten opzichte van hun omzet. Ze hebben relatief veel pricing power, dat kan ook. Maar als je dan toch nog een beetje door die techbedrijven heen kijkt, waarom ze nou zo hard draaien. En dat is eigenlijk met een hype te maken. Dus ik adviseer nu een hype, dat hou je vast. Normaal vind ik het laag kopen, hoog verkopen. En dat is natuurlijk ChatGPT. En wat de beurs aan het doen is, en dat zie je ook in alle praatprogramma's en alle andere zaken, is, ja, wie profiteert er nou van ChatGPT en wie heeft er nou last van? En natuurlijk wil je dan altijd natuurlijk de winnaars kopen. En ik moet een beetje denken aan toen de iPhone in 2007 werd geïntroduceerd. Toen dan kijk ik naar die iPhone, god, dat is toch wel een gamechanger. En dat is achteraf zeker waar gebleken. Maar dan ben je geïnteresseerd van, god, is er een lensje in die iPhone? Nou, wie maakt die eigenlijk? Toen bleek een bedrijf van Hongkong dat te doen zijn. En dat was een hele mooie belegging geweest als je die 10 jaar later had gekeken. En als je dan kijkt naar deze, dus die dit generatieve kunstmatige intelligentie, die dan zeg maar dat soort teksten kan produceren. Dat is een ETF, dat heet de Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF. Dus van Global X is die. En daar zitten dus niet alleen bijvoorbeeld Nvidia in, wat natuurlijk een veel te duur aandeel is, wat dit jaar 100% gestegen is. Dus dat is een beetje, ja, die zit er wel in. Maar goed, het is natuurlijk erg duur. En alles gaat goed voor Nvidia, dat is natuurlijk logisch. Maar er zit ook een bedrijf bijvoorbeeld in als ABB, Asea Brown Boveri. Dat is een industrieel bedrijf wat elektriciteitsnetwerken kan automatiseren. Maar ook bijvoorbeeld voor 35% in totaal Japanse bedrijven. De yen is relatief goedkoop. Het zijn robotsmakers. En robots zijn eigenlijk de ogen en oren van kunstmatige intelligentie. Een robot op zich kan niet zoveel. Maar als je daar een intelligent iets in zet, dan kan het opeens veel meer. Ik was ooit bij een bedrijf, dat heette Delft Robotics. Dat had de Amazon Picking Challenge gewonnen. Dat had gewoon een robotje met rubsbandjes en een armpje en 3D-camera's die je gewoon uit het schap kan kopen. Maar het grote verschil in dat bedrijf zat in het kunstmatige intelligentie. Die kon herkennen van wat hij dan moest pakken, hoe hij het moest pakken, hoe hij een doosje moest doen. Ja, en dat maakt natuurlijk een wereld van verschil. En dat zal de komende jaren ook, zeg maar, zeker omdat de arbeidsmarkt wat krap is. Daar kijken toch heel veel ondernemers, nou, kan ik iets automatiseren? Kan ik het iets slimmer aanpakken? En met kunstmatige intelligentie, met automatisering en met die robots, denk ik dat je een redelijke toekomst hebt. En iedereen zal nu ook kijken naar ChatGPT, ook met bedrijven. Hoe kunnen we dat in ons bedrijf toepassen? En dat betekent toch dat die bedrijven daarna gaan kijken en dan mogelijk ook die spullen gaan kopen. Niet alleen van Nvidia, die al veel te duur is, maar ook van die andere bedrijven die er een beetje bij horen.
Ja, en weet je of die ook voor Nederlandse particulieren of alleen voor...
Hij staat in de Nederlandse Morningstar.nl, dus ik neem aan dat hij gewoon in Nederland geregistreerd is.
Oké.
Ik heb een leasingcode voor je, dus...
Oké, nou dan nemen we die mee in de nieuwsbrief.
Ja.
Hartelijk dank, Han Dieperink van Aureus Vermogensbeheer en Etienne Platte van het Antaurus Europe Fund. Dit was de 39e aflevering van het derde seizoen van Beurstalk. Zoals aan het begin van de podcast gezegd, na de disclaimer praat ik nog met Martijn Rozemuller van Eck ETF's. We bespreken jullie vragen over ETF's. Blijf dus nog even doorluisteren. En als je wilt reageren op de podcast of een beleggersvraag hebt voor mijn luisteraars, mail dan naar rob@beurstalk.com. Voor de nieuwsbrief kun je ook aanmelden op beurstalk.com. Dank voor het luisteren.
Deze podcast verwoordt de inzichten van mijn gasten niet die van presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Welkom terug. We praten nog even door met Martijn Rozemuller, CEO van Eck Europe, partner van Beurstalk. Dat doen we eens in de twee weken. En er zijn weer interessante vragen binnengekomen over ETF's die we in dit gesprek gaan behandelen. Martijn, welkom. De eerste vraag luidt: ik beleg maandelijks een bepaald bedrag in een Accumulating All World ETF. Het lijkt mij beter om dit een jaar of 20 te doen om zo mijn vermogen te laten groeien. Als het een x-bedrag geworden is, wil ik er passief inkomen uithalen. Is het dan verstandig om geleidelijk te verkopen en er dezelfde ETF, maar dan distributing versie ervan te kopen om zo te leven van dividend? Met andere woorden, accumulating herbelegd en distribuerend keert uit?
Ja, nou, op zich is het een logische gedachte, maar er zitten wel een paar haken en ogen aan. De eerste is dat een herbeleggende ETF, herbelegt inderdaad het dividend, waardoor je in principe meer vermogensgroei krijgt. Maar het is niet per se zo, of eigenlijk het is vaak niet zo, dat je het volledige dividend krijgt. Een van de, daar hebben we het in het verleden wel eens over gehad, de redenen dat ik ooit Think ETF's heb opgezet, is dat voor Nederlandse beleggers op die manier dividendbelasting verloren gaat. Ja. Dus dat is eigenlijk jammer. Je zou dus kunnen kijken of er niet een dividend-efficiënte ETF is. Die zal per definitie uitkerend zijn, want je kan alleen maar gebruik maken van de Nederlandse FB-structuur als je dividenden uitkeert. Maar goed, dan krijg je wel het hele bruto dividend in handen en niet alleen het netto stukje. Nadeel is dan dat je het zelf moet herbeleggen. Nou, tegenwoordig is het herbeleggen van dividend bij de meeste banken en brokers helemaal niet meer zo ingewikkeld. Vaak kan je zelfs een vinkje zetten om dat automatisch te laten herbeleggen. Dus mijn eerste suggestie zou zijn: kijk naar een variant waarbij je niet de dividendbelasting misloopt en dus eigenlijk meer rendement krijgt. Tweede, op het moment dat je inderdaad van je vermogen wil gaan leven, ja, dan heb je natuurlijk inderdaad een uitkerende versie nodig, omdat je anders steeds kleine stukjes van het geheel moet gaan verkopen om in je levensonderhoud te voorzien. Dus eigenlijk, kort samengevat, kies een uitkerende ETF en laat de dividenden in het begin automatisch herbeleggen. Vervolgens hoef je dan op het moment dat je van je inkomen wil gaan leven alleen maar dat herbeleggingsvinkje uit te zetten en krijg je de dividenden automatisch als cash op je rekening.
Nou, dat klinkt heel erg eenvoudig. De volgende vraag. Ik heb een vraag over ETF's voor Martijn. Nou, dan zijn we aan het goede adres. Deze gaat overigens ook over het verschil tussen distribuerend en herbeleggend. Bij distribuerende ETF's wordt het dividend uitgekeerd aan de aandeelhouder, waarbij accumulerend dit geherinvesteerd wordt. Theoretisch zou dit dus betekenen dat bij accumulerend meer koerswinst wordt geboekt. Als ik echter de koersen van een ETF die beide aanbiedt vergelijk, zie ik geen verschillen, terwijl de een uitkeert en de ander niet. Hoe kan dit?
Ja, dat is een leuke vraag. Er zit natuurlijk een kleine gedachtekronkel in die het ogenschijnlijke verschil veroorzaakt. En die kronkel is als volgt. In een herbeleggende ETF wordt inderdaad alles wat door de ETF ontvangen wordt gewoon herbelegd, wordt niks uitgekeerd. Dus die aanwas of die groei die is vanzelfsprekend binnen het product. Maar op het moment dat de ETF-aanbieder van een uitkerende ETF over haar rendement publiceert, dan worden in die rendementscijfers natuurlijk ook de uitgekeerde dividenden meegenomen. En wordt daarin uitgegaan van de situatie dat de belegger ze herbelegt. Ja. Dat is eigenlijk om die vergelijking zo eerlijk mogelijk te maken. Dat in de praktijk niet alle beleggers herbeleggen is natuurlijk een gegeven. Maar voor de berekening van de rendementen wordt wel uitgegaan van herbelegging en niet van consumptie.
Volgende vraag is: er is de laatste jaren een steeds groeiende aandacht voor schone energie en er zijn flinke bedragen in het vooruitzicht gesteld voor initiatieven in de VS en Europa om het gebruik van schone energie te stimuleren. Toch lijken de aandelen die daarvan zouden moeten profiteren dat de laatste maanden niet te doen. De ETF's op dat terrein laten dalingen zien van wel 30% sinds hun hoogtepunt in augustus vorig jaar. Waarom is schone energie zo uit de gratie? Of zijn we vorig jaar bij de aankondigingen van de Green Deals te hard van stapel gelopen? En is dit de te verwachte correctie?
Ja, wederom een leuke vraag. Eentje die natuurlijk vooral ingaat op de psychologie achter de koersontwikkelingen op de verschillende beurzen. Wat je heel vaak ziet is op het moment dat een bepaald thema nieuw is, hè, en laten we zeggen ook misschien wel een beetje gehyped wordt, hè, dan duikt iedereen daarop en dan zie je vaak dat die koersen misschien wel wat te ver doorschieten. Hè, dan komt op een gegeven moment natuurlijk de realisatie. In dit geval overigens is een van de factoren ook de opgelopen rente. Veel bedrijven die in deze sector actief zijn, zijn kapitaalintensief. Hè, moeten een aantal projecten financieren. Die financiering wordt duurder. Hè, dat zie je terug in de verwachte winsten. Dus vandaar dat daar best wel wat koersdruk is geweest. Maar mijn voornaamste reactie zou zijn, hè, dit zijn bij uitstek, hè, eigenlijk iedere belegging is voor de lange termijn, maar dit zijn bij uitstek, hè, lange termijn beleggingen. Dus ik zou me als belegger in dit soort ETF's niet zo snel van de wijs laten brengen en toch meer die lange termijn visie vasthouden. Er kwam toevallig afgelopen week een artikel uit over de investeringen die de komende jaren weer gedaan gaan worden in een aantal van dit soort ontwikkelingen, met name waterstof. Dan zie je toch gelijk dat het alweer een beetje begint te keren. Ik denk op de korte termijn, en 6 tot 9 maanden is echt een te korte termijn, kan die koers echt heel anders bewegen dan je misschien zou denken op basis van de lange termijn trend waar iedereen het wel over eens is. Dus in dit geval, als de strategie was, ik beleg in duurzame energie of in de energietransitie voor de langere termijn, dan zou ik me niet zoveel zorgen maken. Was de strategie om op korte termijn te profiteren van deze trend, dan is de les misschien dat je op korte termijn nou één keer niet goed kan voorspellen wat de beurs doet.
Nee, en dit soort effecten, die heb je eigenlijk in alle thematische fondsen, hè?
Absoluut, en met name ook omdat thematische fondsen over het algemeen ook wel te maken hebben met innovatie, met kapitaalintensieve ontwikkelingen. En die zijn dus vrij gevoelig voor de rente, maar zijn ook vrij gevoelig voor dat, psychologische effect. Hè, dat mensen soms in het begin een beetje te enthousiast worden en dan op enig moment geconfronteerd worden met de realiteit dat dingen wat langer duren. Dan zie je ook dat sommige beleggers dus opeens toch de moed verliezen en of de handdoek in de ring gooien. Maar degene die vasthoudt aan zijn strategie wordt vaak op lange termijn wel beloond.
We krijgen ook vaak vragen binnen over wat is een goede verdeling als ik beleg in ETF's. Want ze beleggen vaak, mijn luisteraars, niet in één ETF, maar in verschillende ETF's. En deze luisteraar heeft een concrete vraag voor jou, Martijn. Namelijk zijn eigen verdeling over de verschillende ETF's. Wat vindt Martijn van de volgende portefeuille-diversificatie? 10% AEX ETF, 30% Developed Markets Dividend Leaders ETF's en 60% Wereldindex ETF.
Nou, leuke vraag om te beginnen. Het is niet verstandig om in één of misschien zelfs maar twee ETF's te beleggen. Ik denk, ondanks dat een ETF aan zich al spreiding heeft, is het best verstandig om met meerdere ETF's die spreiding te vergroten. Dit specifieke geval is beperkt in de zin dat er maar 3 ETF's in zitten. En het zijn alle 3 aandelen ETF's. Dat kan een bewuste keuze zijn. Ik heb natuurlijk geen kennis van de specifieke situatie van de vragensteller. Ik denk, hoop dat dit in ieder geval een jonger persoon is met dus een lange beleggingshorizon. Dan is een eigenlijk volledige allocatie aan aandelen nog wel te verdedigen, maar het is wel risicovol. Over het algemeen zou ik in een portefeuille toch ook een klein beetje fixed income verwachten. Wellicht ook een beetje vastgoed of commodities. Om gewoon wat meer spreiding aan te brengen. Als de keuze heel duidelijk is alleen equity, dan is dit op zich zo gek niet. Wat in ieder geval mooi is, is dat de Dividend Leaders ETF ten opzichte van de gewone wereldwijde, die balanceert in ieder geval een beetje tussen groei en value. We hebben met name in 2022 gezien dat de Dividend Leaders een procent of 15 omhoog ging, terwijl de wereldwijde normale ETF, een procent of 15 omlaag ging. Dus in verschillende jaren kunnen verschillende aandelenbeleggingen ook echt wel heel anders bewegen. De AEX is misschien een beetje een vreemde eend in de bijt. Alhoewel voor Nederlandse beleggers zien we die natuurlijk vaker. Je kan je afvragen hoeveel het toevoegt, omdat een aantal van die grotere bedrijven uit de AEX en de grootste 5-6... zijn in principe al 50-60% van de waarde van die hele AEX. En die grootste 5-6 zitten waarschijnlijk ook in één of twee van die andere ETF's.
Ja.
He, dus daar zit wel een beetje overlap. Persoonlijk zou ik dan misschien zeggen, als je toch een Nederlands accent zou willen leggen, dan zou je kunnen overwegen om misschien zowel de AIX als de AMIX te kiezen. Dan heb je ook nog een stukje van de wat kleinere bedrijven in Nederland, die vaak niet in die grote wereldwijde indices zitten. En nou ja, goed, je maakt wellicht, hè, maar dit is absoluut geen advies uiteraard, je maakt wellicht kans op dat stukje nou ja, zeg maar extra rendement waar mid- en small-cap bedrijven nog wel eens onbekend zijn. Een beetje de mid-cap premium, omdat ze over het algemeen iets vaker relatief gezien worden overgenomen. Maar nogmaals, geen advies, geen mening. Korte samenvatting, iets meer spreiding, een aantal andere assetcategorieën zou misschien niet gek zijn. En ja, de AIX zit waarschijnlijk voor een deel al in de andere twee ETF's, dus misschien een stukje midcap erbij.
Martijn, dankjewel.